Goed, heb je voor uzelf erover nagedacht? Ik ga jullie niet vragen wat je er allemaal van denkt. Maar ik denk dat het een beetje neerkomt op dat je zegt van Jezus leeft. Hij is opgestaan. Niet waar? Dat is voor ons Pasen. Dus geliefde vrienden van onze Heer Jezus, Pasen herinnert ons aan het fundament van ons geloof. Dat de Heer Jezus ons levende Heer is. Dat Hij is opgestaan. Dat Hij het hoofd van de kerk is en dat Hij zelf zijn kerk bouwt. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, hadden wij niet hier gezeten. Elke zondag weer gedenken wij de opstanding van de Heer Jezus. Omdat Hij leeft, zijn wij als zijn lichaam hier op aarde, komen wij bij elkaar. Worden wij door Hem zelf vergaderd in deze wereld. En dat gebeurt in alle landen op aarde vandaag. Wij zijn verbonden met miljoenen mensen, met miljarden mensen over heel de wereld, die vandaag zingen over de Heer Jezus. Onze ergste vijanden, de duivel en de dood en de zonde en het graf, die worden door de Heer Jezus overwonnen. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dat gedenken wij vandaag en elke zondag opnieuw. Deze stille week begon met vreselijke berichten over de brand in de Notre Dame. Wij leven in een wereld vol duisternis, waar veel geweld is, waar veel terreur is. En dit zijn de beelden die maandag de wereld schokten. En vanmorgen, toen ik thuis kwam, keek ik op mijn mobiel en zag ik dat er ook aanslagen zijn geweest in Sri Lanka, in 3 kerken. De verschillende mensen zijn vermoord. Dat er ook in Mexico mensen zijn vermoord. Nou, het gaat maar door. Wij leven in een wereld vol leed en verdriet en ellende. De duivel gaat nog altijd tekeer. Die Notre Dame kathedraal, een van de grootste en oudste kerkgebouwen van Europa, daar kunnen 9000 mensen in, wist u dat? Elke dag komen er 30.000 toeristen, gasten, op bezoek daar. Elke dag. De enorme brand veroorzaakte een schokgolf in Europa. En dan word je eraan herinnerd dat wij in Europa christelijke wortels hebben. De emotionele opwelling die daaruit voortkomt, ook in het seculiere Frankrijk, waar bijna geen christenen meer zijn, dat is toch enorm. Die kathedraal, die prachtige kathedraal in Europa, zoals de Sint Pauls in Londen, de Sint Pieter in Rome, dat zijn toch ook wegwijzers, zichtbare uitingen van de toewijding van mensen in vroegere generatie tot de Heer. Nou, in de tijd van de Heer Jezus waren er natuurlijk nog niet zulke kathedralen, maar je had wel de tempel in Jeruzalem. De enorme tempel die door Herodes was gebouwd, was het religieuze centrum. Daar ging je heen, alle Joden waren verplicht om daar naartoe te gaan eens per jaar. Drie keer per jaar waren daar de grote feesten van Israël. Het was het brandpunt waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Daar woonde de Heere God zelf. In het heilige der heiligen, in de tempel, daar woonde de Heer. 1 keer per jaar mocht er maar 1 priester komen in dat heilige der heiligen om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Die tempel was superheilig voor de Joden. Nou, als je zich afvraagt waarom we het nu hebben over de Notre Dame, waarom we het hebben over de tempel, dit zal ons helpen om het wonder van Pasen te beseffen. Waarom Pasen zo bijzonder is. Bovendien sprak de Heer Jezus er zelf over. Aan het begin van zijn bediening bij de tempelreiniging, daar net bij de viering van het Pesachfeest, Paschafeest, de jaarlijkse herdenking uit Egypte, wanneer de lammeren werden gegeten, ongezuurde broden, toen sprak de Heer Jezus al over zijn eigen opstanding. Jezus werd heel boos tijdens die tempelreiniging. En hij zei: het huis van mijn vader is een huis van gebed. Er kwam een complete rel daar binnen dat tempelcomplex. Toen de Heer Jezus de dieren naar buiten dreef. Toen hij de tafels ondersteboven gooide. En de Joodse leiders waren zeer verontwaardigd. Waarom doe je dit? Zeggen ze. En het antwoord van de Heer Jezus is dan: breek deze tempel maar af. 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Niemand begreep wat hij bedoelde. Maar later hebben de discipelen het begrepen. En Johannes zegt: hij sprak niet over die tempel. Hij sprak over zijn eigen lichaam. Dus de Heer Jezus spreekt hier al over zijn eigen lichaam als over een tempel. Hij vergelijkt zichzelf met de tempel. De tempel in Jeruzalem die zou worden afgebroken. Geen steen zou op de ander blijven. En je vindt er vandaag ook maar heel weinig van terug, alleen de klaagmuur. En de tempel die Jezus zelf vormde, zijn eigen lichaam, zou ook worden afgebroken. Maar die zou ook weer hersteld worden. En dat gebeurde op de paasmorgen. Toen de engelen kwamen en het graf openden. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Wat Jezus hier zegt, heeft grote betekenis. Hij maakt zichzelf een soort sleutel, een soort uitlegkundige sleutel om het evangelie, om Gods reddingsplan te begrijpen. Zonder hem kun je niet echt begrijpen waar de Bijbel over gaat. Heel het Oude Testament, dat gaat over de tempel en over priesters en over offers, dat kun je alleen maar begrijpen wanneer je het ziet in het licht van de Heere Jezus. Al die wetten over de offers in het Oude Testament, over priesters, over de tabernakel, de tempel, het is achterhaald en overbodig geworden nu de Heere Jezus is gekomen. Maar door dit te zeggen, en door te zeggen, breek die tempel maar af, pleegde de Heere Jezus voor de Joodse leiders heiligschennis. Ze hebben het hem zeer kwalijk genomen. Bij zijn veroordeling voor het Sanhedrin, en zelfs als hij aan het kruis hangt, dan wordt het hem nog voor de voeten gegooid. Ze zagen in Jezus een rebel. Ze zeiden, hij is van de duivel bezeten. Alles wat heilig is, dat zet hij op de kop. Maar heel het evangelie en het Nieuwe Testament staan vol van deze nieuwe werkelijkheid. Wij kunnen alleen het wonder van Pasen goed beseffen als wij oog krijgen voor wat dit betekende toen en voor wat het nog steeds voor ons betekent. In deze preek noem ik een aantal van die consequenties van het feit dat de Heere Jezus door zijn opstanding de tempel vervangt. En dat geeft ons dieper inzicht in wat de opstanding betekent. Ik vat het samen in 10 punten. Je zou er meer kunnen noemen. Toen we net dat lied zongen over de Heere Jezus als de hoge priester, toen zei ik, ja, dat kon er ook nog bij. Dus het is zo'n preek, het is zo'n gedachte waar je over door blijft denken en waar je zelf ook nog dingen bij kunt verzinnen. Ik ben daar zelf niet over uitgedacht. In de eerste plaats, het eerste punt is dat de opstanding van de Heere Jezus de tempel overbodig maakt. Jezus vervangt de tempel. Toen de Heere Jezus werd verhoogd en beschuldigd door het hele Joodse Sanhedrin, toen heeft hij gezegd, toen werd door getuigen herhaald dat hij had gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. En ze vroegen hem, heb je het werkelijk gezegd? En dat klopte, want hij had het inderdaad gezegd. Het staat al in Johannes 2. En toen Jezus hierop ondervraagd werd, toen antwoordde hij, vanaf nu zullen jullie de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige en je zult hem zien komen op de wolken van de hemel. En eigenlijk zei hij daarmee, de glorie van God, die kun je niet zien in de tempel, maar die zie je in mij. Ik ben de Zoon van God, ik ben de Messias. Je moet niet zijn in jullie heiligdom, met al je vrome plichten, maar je moet zijn bij mij. Hij vervangt zichzelf, hij zegt dat hij in zichzelf de tempel vervangt, en de tempeldienst. Wat voor de Joodse leiders het meest heilig is, dat wordt door Jezus vervangen door hemzelf. En dat gebeurt vaker in het evangelie. De Heer Jezus is ook het ware paaslam. Johannes de Doper die zegt wanneer hij Jezus ziet aankomen, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En andere apostelen beamen dat in het evangelie. Ons paaslam, Christus, is geslacht, schrijft Paulus in 1 Korinthe 5. En Petrus zegt dat we zijn vrijgekocht met kostbaar bloed van een lam zonder gebrek of smet van Christus. En later in de openbaring, het visioen van Johannes, dan zie je daar mensen die allemaal, een grote massa mensen, allemaal in witte klederen. En dan staat er, schoongewassen in het bloed van het lam. Ook hier wordt de offerdienst in de tempel vervangen door het offer van de Heere Jezus. Hij is het perfecte paaslam. Dat is gekomen om te sterven voor de zonde van de gehele wereld. En dat betekent, punt 3, dat door het offer van de Heere Jezus alle andere offers overbodig worden. Alle offers in het Oude Testament, al die dieren die geslacht werden door de eeuwen heen, elke morgen was er een lammetje dat geslacht werd in de tempel, elke avond. En met de grote feesten werden honderden dieren geslacht. Al die offers waren alleen maar wegwijzers, schaduwen naar de Heere Jezus. Hij is de vervulling van al die offers. Die offers moesten steeds weer herhaald worden. Maar het offer van de Heer Jezus is eenmalig. Eens voor altijd, zegt de Hebreeënbrief. Voor altijd geldig. In Hebreeën 10 staat dan aan het eind, waar alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. En daarom brengen wij ook geen offers. In alle andere godsdiensten op aarde worden offers gebracht. Wij brengen geen offers meer. Geen dierenoffers voor de zonde. Want het volmaakte offer is gebracht. En op die manier, punt 4, vervangt de Heere Jezus religie door relatie. In de Heere Jezus is het woord van God vlees geworden, mens geworden. Heeft onder ons gewoond. En wij hebben de goedheid, de genade en de waarheid van God in hem gezien. En wie in zijn naam gelooft, zegt Johannes dan aan het begin van zijn evangelie, die in zijn naam gelooft, die krijgt de kracht, die krijgt de macht om een kind van God te worden. Een kind van de hemelse Vader, dankzij Jezus. Dus niet door het volbrengen van allerlei offers en vrome plichten, niet door heel vaak naar de kerk te gaan en door de Bijbel te lezen en door te bidden, komen wij dicht bij de Heere God. Nee, we komen dicht bij God door dicht te blijven bij de Heere Jezus. Door een levende relatie met Christus, de Zoon van God. Daardoor worden wij gered en daardoor veranderen wij door zijn geest naar zijn beeld. Zonder mij kunnen jullie niets doen, zei Jezus. Hij is voor ons de weg naar de verlossing, naar de Vader. Dus punt 5, het brandpunt van ons geloof is nu een persoon en niet langer een plaats, een heiligdom, een tempel. Toen Jezus net voor zijn sterven bij de tempel was, toen zei hij in Matthäus 24 tegen zijn discipelen, ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. Een vooruitziende blik. En 40 jaar later was het al zover. Toen is die tempel, dat tempelcomplex in Jeruzalem is afgebroken en alleen de klaagmuur is maar blijven staan. Naar een rebellie tegen de Romeinen. En zo wees Jezus op de vergankelijkheid van aardse heiligdommen. Wij zagen dat deze week in Parijs ook. Een kathedraal kan zomaar afbranden. Er blijft dan helemaal niks van over. Vroeg of laat vergaan alle aardse heiligdommen. Maar door zichzelf een tempel te noemen, met die uitspraak, breek deze tempel maar af, ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen, laat Jezus zien dat hij zelf het brandpunt is waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Waar wij God kunnen kennen. Niet een plaats, niet een heiligdom op aarde, maar Jezus als persoon is het onverwoestbare middelpunt van ons geloof. Dat betekent dus dat wij ook niet naar Mekka hoeven, of naar Rome, of naar de Sacré-Cœur, of waar ook maar in de wereld, maar dat je overal op aarde de Heere Jezus kunt ontmoeten. Toen de Heer Jezus daarover toen bevraagd werd door de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, toen zei hij, nou, je hoeft niet naar Jeruzalem, je hoeft niet naar Samaria, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidden, hem aanbidden in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. En dat is dus gebeurd toen de Heer Jezus op aarde kwam. Hij verbreedde als het ware het heiligdom van God naar overal op aarde. En overal, ook als je op de fiets zit, als je in de file staat, overal op aarde kun je direct contact hebben met de Heer Jezus. Het is net zoiets radicaals als de uitvinding van het internet. He? Door internet kun je nu overal op aarde zomaar contact hebben met elkaar. Nou, toen de Heer Jezus kwam en toen de Heer Jezus als onze levende Heer opstond, daarna kon je overal op aarde met hem zomaar contact krijgen. Door middel van de Heilige Geest. Het brandpunt van ons geloof is niet een persoon, maar is nu een persoon en niet langer een plaats. En dus door de opstanding uit de dood werd bewezen dat de Heer Jezus onze koning is en onze Heer. Dat is punt 6. Toen de engelen op die paasmorgen neerdaalden, toen ze de grafsteen wegrolden, toen Jezus werd opgewekt uit de dood, Toen werd bewezen dat de duivel was verslagen. Dat de macht van de zonde en van de dood was gebroken. Dat is radicaal geweest. Wij denken wel eens dat er heel plotseling met enorm geweld is gebeurd. Hè? Die engelen naar beneden kwamen. En dat plotseling de Heer Jezus uit het graf kwam. Vanmorgen liep ik daar en zag ik heel langzaam de zon opkomen. Overal licht te worden. En toen denk ik, misschien is het wel heel langzaam gegaan. Dat die engelen heel stilletjes dichterbij kwamen. De steen wegrolden. Dat ze daar hebben gezeten. Dat langzaam de Heer Jezus tot leven kwam. En weer opstond uit de dood. In de natuur en in het koninkrijk van God gaan de dingen meestal geleidelijk. En misschien is de Heer Jezus ook wel geleidelijk aan weg wakker geworden. Weer opgestaan en het graf uitgewandeld. Zoals in de natuur ook alles elke dag weer wakker wordt. En zo is elke dag wanneer de zon opkomt, is dat eigenlijk ook een symbool van de opstanding uit de dood. Veel dingen in de natuur weerspiegelen geestelijke lessen. Hoe meer je kijkt naar de natuur, hoe meer je daar ook dingen van de Heere God in herkent. Paulus schrijft aan het begin van de Romeinenbrief dat door de opstanding Jezus werd aangewezen als de Zoon van God en bekleed met macht. Toen werd hij de Heer van alle heren, de Koning van alle koningen. De opstanding toont wie hij echt is als onze redder, als onze Heer. En daarmee is de opstanding van de Heer Jezus het fundament van ons geloof, van zijn kerk en van zijn koninkrijk. En het zevende punt is dan dat het kruis en de opstanding van de Heer Jezus een keerpunt zijn in Gods reddingsplan. Onze Bijbels zijn verdeeld in twee delen, in Oude en Nieuwe Testament. Er is in Christus een heel nieuwe werkelijkheid gekomen. Een nieuwe geestelijke werkelijkheid. Testament, dat betekent verbond. Oude verbond, nieuwe verbond. Jezus zegt, toen hij de avondmaal instelde, hij zegt, door mijn bloed komt er een nieuw verbond. Een nieuwe verbondenheid tussen God en mensen. En daarom wordt de Heer Jezus ook genoemd in de eerste en de laatste zin van het Nieuwe Testament. In Matthäus 1 vers 1 en Openbaringen 22 vers 21. De Heer Jezus is de sleutel. En dat werk van de Heer Jezus had gevolgen, niet alleen hier op aarde, maar ook in de hemel. Daarover spreekt Openbaringen 12. De Heer Jezus bidt nu voor ons, als onze verdediger, onze advocaat, onze levende Heer. We hebben een levende Heer, als we zelf niet kunnen bidden, omdat wij afgedwaald zijn, dan bidt de Heer Jezus voor ons. De bouw van zijn kerk en koninkrijk hangt niet van mensen af. Hij bouwt zelf zijn gemeente in deze wereld. Hij bidt voor ons, zegt Romeinen 8. Waar in vroegere tijden er een aanklager was die ons beschuldigde voor de troon van God, werd na de opstanding van de Heer Jezus de duivel uit de hemel gegooid, zegt Openbaringen 12, op de aarde. En nu is er dankzij de Heer Jezus voor hem geen ruimte meer om ons aan te klagen. In zijn plek hebben wij nu een verdediger. En wij mogen verbonden met hem zijn vertegenwoordigers zijn op de plek waar hij ons heeft geplaatst hier op aarde. En zo heeft de Heer Jezus door christenen, mensen die door hem zijn aangeraakt, mensen die door hem worden bezield, zo heeft de Heer Jezus overal op aarde vertegenwoordigers. Miljoenen vertegenwoordigers. Hij ons hoofd in de hemel. Wij zijn handen en voeten hier op aarde. En dat betekent ook, punt 9, dat de opstanding van de Heer Jezus wereldwijde implicaties heeft. Wereldwijde gevolgen. Al in het Oude Testament werd voorspeld dat het heil van God zich zou uitbreiden naar alle volken. Naar heel de aarde. En na de opstanding van de Heer Jezus is dat ook geloofd. Is dat ook gebeurd. Vandaag aanbidden in honderden talen. De mensen, de Heer Jezus, in alle landen op aarde. Van heidense gelovigen in Efeze wordt daarom gezegd in de Bijbel dat zij niet langer vreemdelingen zijn of gasten, maar dat ze burgers zijn van de heiligen, net als de heiligen en huisgenoten van God, Efeze 2. Vanuit Christus, staat er dan in Efeze 2, vanuit Christus groeit een geestelijk gebouw, een tempel gewijd aan hem, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dus de wereldwijde kerk, al die gelovigen samen, vormen nu de tempel waar God woont. Waar wij God kunnen ontmoeten. En wij worden allemaal geroepen om in die tempel levende stenen te zijn. Daar zelf ons eigen steentje aan bij te dragen, aan mee te bouwen op de plek waar God ons gesteld heeft. En zo is de tempel van God niet alleen maar in Jeruzalem, maar heeft hij zich onzichtbaar verspreid over de hele wereld. Dus de tempel van God, het laatste punt, de tempel van God, dat zijn wij nu ook zelf. Wij zijn zelf de tempel van de levende God. In Korinthe 6 staat ook, weet je niet dat je een tempel bent, een tempel van de levende God? Dankzij de opstanding van de Heer Jezus die in ons regeert, die in ons leeft, die over ons regeert als het hoofd van de kerk. Dankzij de uitstorting van de Heilige Geest, zijn geest op alle gelovigen, verschuift de plek van Gods aanwezigheid van hemzelf en via hemzelf naar de alle gelovigen, naar heel de kerk. Door je leven te laten vormen, door Gods woord en geest, worden wij zelf een tempel gewijd aan hem. En het hoogste doel van ons leven is dat. Dat wij met ons leven hem eren. Dat wij een tempel mogen zijn van de levende God. We hem eer bewijzen met lichaam en ziel. De voorwaarde is dan wel dat wij dicht blijven bij de Heer Jezus. Verbonden als een rank aan de wijnstok. Dan groeit door het werk van de Heilige Geest in ons de vrucht aan de wijnstok als vanzelf. Geprezen zij de Heer voor het wonder van de opstanding. Waar we zelf ook deel aan mogen hebben. Doordat hij in ons leeft. De tempel in Jeruzalem is 40 jaar na de dood van de Heer Jezus verwoest. Net als de Notre Dame in Parijs. Maar wanneer je nu komt binnen in die Notre Dame, zie je dit plaatje. Zie je toch dat het gouden kruis de brand heeft doorstaan. Op de puinhopen van aardse heiligdommen bouwt God zijn kerk. Die puinhopen verhinderen nooit het plan van God. Want de Heer Jezus vervulde de diepste betekenis van alle heiligdommen. Van de tempeldienst, van de paaschaviering. Zijn dood was het ultieme offer. Hij is nu voor ons de opstanding en het leven. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Onverwoestbaar, eeuwig leven. Gods plan bleek sterker dan dood en graf. Dan gebrokenheid en duivel. En zo is de Heer Jezus vandaag voor gelovigen wereldwijd de levende weg naar Gods werkelijkheid, naar waarachtig leven met een hoofdletter. Geprezen zij onze opgestane Heer, het volmaakte Lam van God. Halleluja. Amen.